Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht op geslacht en in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 3, het tweede couplet, gaat door ons heen. En thuis kunt u natuurlijk meezingen. Maar trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen, op u vest ik het oog. Psalm 3, het tweede couplet. Tien woorden vanuit Exodus 20 en daarna bidden we uit het Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Dat is gezang 5, gezang E achter de psalmen, couplet 1 en 2. We kunnen de geboden immers niet anders ontvangen dan als een gebed. Met het volk Israël zijn we verzameld aan de voet van de berg Sinaï. De berg is geheel in rook gehuld. De rook stijgt omhoog als de rook van een oven. De berg beeft hevig en er is bazuingeschal dat gaandeweg zeer sterk wordt. En dan klinkt een stem. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet lukraak gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet, en ook uw vreemdeling niet die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, de bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dat zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u met ons, dan zullen wij horen. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk, wees niet bang. Amen. Samen bidden om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de schrift. Wij danken u, hemelse Vader, dat u ons vanmorgen roept in uw nabijheid, hier in de kerk en thuis verbonden, dat u altijd de eerste bent en dat wij op uw roepstem mogen antwoorden. Wij danken u dat u ons mensen ver bij u vandaan, niet aan ons lot overlaat, maar opzoekt. En dat u vanmorgen daar de prediking van het woord voor gebruikt. En dat u ons trekt naar uw hart. Uw hart dat u hier opent. Uw hart van liefde. Jezus. Daar spreekt heel deze dienst van. Genade voor u en vrede. U komt tot ons met iets dat wij niet verdienen. Met een vaderarm om ons leven heen. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God, onze Vader, want wij zijn van Hem. En dan maakt u ons uw wil bekend. 10 woorden. Woorden van leven. En als we het op ons in laten werken, dan ervaren we des te dieper wat genade is. Want als u zou doen met ons naar onze zonde, wij die ook in de afgelopen week niet gedaan hebben wat u ons gebiedt. Heren, waar zouden we zijn? Maar dan mag Mozes tegen het volk zeggen, wees niet bang. En u zegt het ons ook, wees niet bang. En dan laat u ons opnieuw uw zoon zien, de liefde van uw hart. Hoe hij geboet heeft voor al onze zonden, toen hij stierf aan Golgotha's kruis. Zijn leven aflegde tot in de dood. En dan zegt u daar in zijn graf, ben jij begraven met al je zonden. En je mag vanmorgen opnieuw beginnen. Een nieuw leven in naam van mijn zoon. Een leven als een kind. In vertrouwen en gehoorzaamheid. En u bidden, Heren, of als wij uw woord horen, dat ook gebeuren mag. Dat wij door uw geest bij de hand genomen worden, aan uw hart mogen terechtkomen. Jezus mogen ontmoeten en onze zonden aan hem geven. Ons leven zoals het nu is. Om in plaats daarvan zijn leven terug te ontvangen. Een leven goed in uw ogen. Een biddend leven. Een leven als een kind. Heere, werk dat wonder. Deze morgen. Wij zijn daarvoor zeer aangewezen op uw Heilige Geest. Maar die kan het. Ons mensen zover brengen. Ook als we thuis op de bank zitten. En nu al denken, hoe kunnen we ons concentreren met kinderen om ons heen die zo'n lange spanningsboog niet hebben en die zo meteen door het huis stuiteren. Heilige Geest, u laat zich toch door niets hinderen. Zoek ons dan allemaal op en raak ons aan. Ook als we in verdriet en zorg gevangen zijn, in ziekte en pijn. Geef dat al die blokkades weggenomen worden. En dat er een ontmoeting gebeurt tussen de hemel en de aarde. U onze Vader en wij uw kinderen. En dat we dan niet letten op de omstandigheden of op wat we ervaren, maar op uw macht. Heilige Geest, wij roepen u. Kom, in Jezus' naam. Amen. Misschien had u het al gezien of u voelde het aankomen door wat we gezongen hebben. Het gaat vanmorgen over het bidden vanuit Lucas 11 en daaraan verbonden Romeinen 8. woorden van Jezus over het gebed. Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En daarna Paulus die daarop doorgaat in Romeinen 8. Vanaf vers 22. Lucas 11, vers 1 tot en met 13 en Romeinen 8, vers 22 tot en met 28. Dit is het woord van God. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel, ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val mij niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven? Of ook, als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? En dan Romeinen 8 vanaf vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart in zijn of haar hart. Halleluja. Onderweg naar de verkondiging klinkt Psalm 62, het eerste en het vierde couplet. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Psalm 62, couplet 1 en 4. naar de verkondiging Psalm 147, het zesde couplet. Lucas 11 is uitgangspunt. En vers 9 en 10 vormen de centrumtekst. Daar draait het eigenlijk omheen. Lucas 11, vers 9 en 10. Ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal opengedaan worden. Gemeente van Christus, hier en natuurlijk ook thuis. Bidden. Spreken met God als je vader. En dat kan dan niet anders dan dat je dat doet als een kind. Ik heb thuis ook twee kleine koters rondlopen. En als je hoort hoe die dat doen. Waar wil je voor bidden? Wat ze dan noemen. Ontroerend. En ik denk dat menig een van u met mij jaloers is op dat onbekommerde vertrouwen dat een kind uitstraalt. En soms kan ik dan ook jaloers terugverlangen naar vroeger, toen ik ook alles deelde met God. Of de band van je fiets niet lek zou gaan onderweg naar school. Of je zieke konijntje beter zou worden. Spreken met God als je vader. Een kind doet het ons voor. Onze Vader in de hemelen. Aan de ene kant is dat heel dichtbij, Vader. En tegelijk is het ook ver weg. Maar dan niet in de zin van afstand, maar verborgen. Dat wordt bedoeld met in de hemelen. Hij is voor ons niet te benaderen. De Bijbel zegt, God bewoont een ontoegankelijk licht. Maar gelukkig hoeven wij hem ook niet te benaderen, want hij benadert ons. Vanmorgen in Jezus Christus, zijn Zoon, de liefde van zijn hart. Onze Vader die in de hemelen zijt, hij maakt zichzelf bekend, zoekt ons op. En zo, door Jezus Christus, is hij ook onze Vader, die een band van vertrouwen legt. Uw Vader, heel persoonlijk. En hij is daarmee begonnen, jongens en meisjes, toen je gedoopt werd. God neemt ons onverdiend aan tot zijn kinderen. En als er water stroomt over je hoofd, dan wordt dat zichtbaar. Jezus is de wettige zoon, de enige echte. En wij zijn door het geloof in hem, zou je kunnen zeggen, geadopteerd. Er is op dit moment heel veel over te doen, hè? De adoptie van kinderen. Kinderen uit bijvoorbeeld Sri Lanka, die daar een vader en moeder hebben die niet voor hen kunnen zorgen. En die dan naar Nederland komen en hier een nieuwe vader en moeder krijgen. Maar daar is heel veel mis in gegaan. En soms zijn kinderen, zonder dat het nodig was, hierheen gebracht. Jezus is de wettige zoon. En wij zijn door het geloof in hem geadopteerd. Niet langer kinderen van de duisternis, maar kinderen van God. En dan zegt de Heidelbergse Catechismus ergens heel mooi. Wij toch ook Gods kinderen. En als je dat zinnetje door je heen laat gaan, wij toch ook Gods kinderen, dan proef je de verwondering. Het kan eigenlijk helemaal niet. En toch ook Gods kinderen. Door Jezus Christus, omdat God in de doop zijn hand op ons leven legt. En daarvoor kiest. En nu is bidden van die bijzondere verhouding tussen vader en aangenomen kind de uitdrukkingsvorm. Spreken tot God in vertrouwen. En vanmorgen wordt duidelijk in Lucas 11, dat moet je leren. Dat begint als je heel klein bent. Hè? Als je kinderen hebt, dan breng je ze een gewoonte bij. Bij het eten bidden, 's avonds voor je gaat slapen. Een vorm ook. Meestal begint het eerst met een liedje. Later komen er ook eigen woorden bij. Je leert ze te onze vader natuurlijk. Maar uiteindelijk is het de geest van Jezus die het je leert. En dan is het of je nou klein bent en jong, of dat je oud bent, maar dat moet je altijd weer opnieuw leren. Hoe hoorden we dat de apostel Paulus zojuist zeggen in Romeinen 8? Wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. Maar de geest komt ons te hulp. Werkelijk bidden als een kind begint bij Jezus, bij zijn aanwezigheid in je hart, door de geest. Nou, dat hebben de discipelen haar fijn aangevoeld. En daarom zeggen ze, Heer, leer ons bidden. Ze zien namelijk aan Jezus wat het is. Dat vertrouwend spreken met de hemelse Vader. Maar ze ervaren tegelijk, wij staan daar buiten. Jezus is ergens aan het bidden en zij zijn vlak in de buurt. Je krijgt sterk de indruk dat Jezus het gewoon deed tussen hen in. We hebben het wel eens over een binnenkamer en dan denk je aan de slaapkamer. Maar Jezus' binnenkamer is te midden van zijn discipelen. En als hij dan ophoudt, het Grieks gebruikt een woord dat aan ons woord pauze doet denken. Het was dus niet zo'n 1 minuut gebedje onder de dekens vlak voor je in slaap valt. Echt pauze, het was een onderbreking van een langer gebed. Dan komen de discipelen bij hem met hun vraag. Alsof ze al die tijd naar Jezus hebben staan kijken, verwonderd over hoe hij dat doet. En ook, zoiets zouden wij ook wel willen. En nu hij eventjes ophoudt, zien zij hun kans schoon. Mogen wij alstublieft ingewijd worden in hoe u bidt? Wilt u ons erin meenemen in uw bidden? Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Johannes de Doper, die zonderlinge profeet, weet je wel, met zijn kamelen haren mantel. Die net als Jezus en ook al eerder dan Jezus in alle ernst sprak over het komen van God op de aarde. Dat dat moment nabijgekomen was. Gods koninkrijk in de wereld. En dat het er nu om ging, jezelf met heel je dagelijks leven om te keren tot God in verwachting van zijn koninkrijk. Als Jezus' discipelen dat zou vragen, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft, dan vragen ze of ze met heel hun hart en leven gericht mogen worden op het komen van God, op zijn koningschap in deze wereld. Dan vragen ze eigenlijk, mag hij onze koning zijn en wij zijn onderdanen? Leer het ook ons. Bidden, gemeente, is dus allereerst een levensstijl. Afhankelijk. Onder het gezag van de hemel. Open voor de hemel. Hopen op een wonder. Maar die levensstijl heeft wel de voeding nodig van concrete momenten waarop je bidt met woorden en gedachten en beelden. Heere, leer het ons. Leid ons binnen in dat geheim. En dan leert Jezus hen het onze Vader. Hier in Lucas in kortere vorm dan dat wij hem meestal aan tafel bidden. Die versie die komt uit Matthäus. Maar in hoofdzaak is er veel overeenkomst. Kort en krachtig, dat is waar. Maar als je je verdiept in elk van die beden, dan merk je dat het een spanwijdte heeft die heel het leven omvat. Als je elk van die beden zorgvuldig overdenkt, nou dan ben je zeker niet in 1 minuut klaar, want er zit ontzettend veel in. Waar alles van ons leven en van het leven van deze wereld in past. En daarom gaan we dat nu ook niet doen, stilstaan bij deze beden. Je moet thuis de catechismus er maar eens op nakijken, die doen een prachtige poging om het onder woorden te brengen. Ik wil er wel dit van zeggen. Als je het onze Vader leert bidden vanuit de diepte die erin ligt, dan word je inderdaad binnengebracht in de vertrouwelijke relatie van God die naar je toe komt, als een genadige Vader En jij die hem leert antwoorden als zijn aangenomen geadopteerde kind. Want heel het Onze Vader is één roep om Gods komen in je leven. Maar met dat je daarom vraagt, dan moet je ook gelijk zeggen, Heere, leer het me. Want als u niet voor mij uitgaat, Heer Jezus, in dat roepen om het komen van God, als u niet voor mij bidt bij uw Vader, hoe zou ik hem dan als zijn kind kunnen ontvangen in mijn dagelijks leven? Want hoeveel is er niet in mijn leven dat botst op die vader-kindrelatie die God met ons zoekt? Zoveel wantrouwen naar God toe. Vertrouwen op jezelf in plaats van op hem. Zoveel eigen gereidheid, zoveel ongehoorzaamheid. Bidden. Roepen als een kind om je vader of hij komt. Maar wat, Heere, als u niet voor mij uitgaat en het mij leert, dan rust Gods toren op mijn leven. Dan kan ik hem niet ontvangen. Daarom is bidden altijd weer beginnen bij Jezus. Heere, leer ons bidden. Mogen wij gaan in uw voetspoor, achter u aan tot de Vader. Maar dan is er ook niets wat je hoeft tegen te houden om tot hem te spreken als een kind. Dan mag je met een gerust hart alles vragen wat je nodig hebt en wat in het Onze Vader verwoord is. En om ons daarvan te overtuigen dat je echt alles mag vragen, vertelt Jezus ons twee gelijkenissen. Jezus weet namelijk maar al te goed dat er krachten zijn in ons hart en in deze wereld die ons van dat kinderlijk vertrouwen af willen brengen. Twee gelijkenissen om ons aan te moedigen. Eerst over een vriend en nog een vriend en nog een vriend. Als je het voor het eerst leest, dan denk je, hoe zit dat precies? Maar als je goed oplet, dan is het eigenlijk best logisch. Stel, jij hebt een vriend. Jezus spreekt zijn discipelen en ook ons vanmorgen heel direct aan. Stel, jij hebt een vriend. Staat om 1:00 s'nachts bij je op de stoep. Lange reis achter de rug. Uitgehongerd. Mag ik alsjeblieft blijven slapen? Nou, je zegt geen nee. Tuurlijk niet. Maar waar hou je zo snel wat te eten vandaan? Kijk, wij trekken dan gelijk de vriezer open. Even een kroketje bakken of zo. Maar toen, de vrouw in huis, die stond 's morgens vroeg op, 5:00. Dat waren nog eens tijden. En bakte dan precies genoeg brood voor 1 dag. Langer kon je het ook niet bewaren, want dan werd het oud. Waar haal ik zo snel wat te eten vandaan? Wacht even. Iemand verderop in de straat, ook een vriend van me, die had vanmiddag zijn verjaardag. Dus misschien is daar nog wat over. Alleen ja, 1:00 s'nachts, iemand nog storen, dan moet je wel durven. Nou, stel je doet het, hè. Je staat aan de deur. Vriend, leen mij 3 broden. Wat zal die terugroepen? Sorry, het is veel te laat, we liggen al plat. Kom morgen maar terug, je maakt de kinderen wakker. Wat doe je hier? Ondenkbaar, zegt Jezus. Ondenkbaar. En daarvoor sluit hij nauw aan bij de waarde die in het oosten hoog in het vaandel staat van de gastvrijheid. Ondenkbaar. Al zou hij niet opstaan en ze geven omdat hij zijn vriend is, dan wel vanwege zijn onbeschaamdheid. En dat mag je ook, hou je vast, vertalen met zijn brutaliteit. Al zou hij het niet doen vanuit vriendschap, boos omdat jij hem wakker maakt en zijn kinderen, dan zal hij het wel doen vanwege die gewaagde klop op de deur in het holst van de nacht. Dat jij zo brutaal bent om het toch te doen. En nou wil Jezus zeggen, zo is ook mijn hemelse Vader voor wie tot hem bidt. Bid en u zal gegeven worden. Op grond van vriendschapsrelatie. Ach, wie zou durven zeggen vanmorgen dat hij het waard is om van God iets te ontvangen, omdat hij zich als een vriend heeft bewezen. Omdat hij trouw was als een kind. Ik denk even aan een andere gelijkenis van Jezus. Die vader, weet je wel, met twee zonen. De jongste die verbrast al het geld van zijn vader, zijn goederen, met een slecht leven. En die oudste, keurig thuis, die had ook niet zoveel liefde in zijn hart. Maar die vader die bleef maar zo staan, klaar om zijn zonen te ontvangen en te omarmen. En daarom zeg ik, bid. En doe het in het licht van de Vader die klaar staat om je te ontmoeten, ook maar een beetje brutaal. Dat je denkt, het is misschien al veel te laat. Na al die jaren dat ik niet naar God vroeg. Hij ziet me vanmorgen al aankomen. Maar ik waag het er toch op. Toch ook Gods kind. En hij toch ook mijn vader. Al kom je in het holst van de nacht. Hij doet open. Hij wijst je nooit de deur. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Een opdracht in drievoud. Bid, zoek, klop. En een belofte. U zal, u zult, er zal. Er zijn heel veel christenen. Ik heb het nu even niet over niet-christenen. Er zijn heel veel christenen die denken, waarom zou ik bidden? Dat zeg je misschien niet zo hardop, maar dat gaat wel in je leven door je heen. Je denkt, God weet toch alles al lang? Waar moet ik het hem nou vertellen? En misschien is dat wel omdat je denkt, het heeft toch geen zin. Hij is toch niet te bewegen. Een bepaalde gelatenheid, misschien wel cynisch, teleurgesteld dat je intens iets gevraagd hebt, maar het voor je gevoel niet is gehoord. Het kan ook vanuit een bepaald gemak. God is toch een vader, die zorgt vast wel voor me. Of ik nou wel bid of niet bid. God is altijd bij mij en... Gemeente, beide manieren van denken rekenen niet met bidden zoals Jezus dat ons vanmorgen wil leren. Dat spreken met de hemelse Vader als een kind. Dat gelaten denken, dat cynische, dat sluit God op in de hemel, ver weg. En dat maakt van hem dan een soort noodlot. We zien wel wat hij voor mij in petto heeft. En je denkt er stilletjes achteraan, maar het zal wel niet zoveel goed zijn. Nou, dan zeg ik, let nog eens goed op Jezus. In wie wij zien hoe God naar ons toegekomen is. En hoe hij zich deelgenoot heeft gemaakt van de grote nood waarin ons leven zich bevindt. Zich deelgenoot heeft gemaakt van ons ongeloof en onze twijfel. En van onze ziekten en van onze dood. God is nabij gekomen tot op de grond van ons bestaan. Tot in de afgronden die zich soms voor je openen als je nadenkt over de raadsels van je leven. En als je nou denkt, Of ik nou wel of niet bid, God is er toch wel en hij zorgt. Gemakzuchtig. Bedenk dan eens hoe onvanzelfsprekend het is dat God voor ons zorgt als een genadige vader. Dat dat echt enkel te danken is aan de vergeving van zonden door het bloed van Jezus Christus. En hoe hard hebben wij dat niet nodig? Iedere dag weer opnieuw. Alles wat wij hebben ontvangen, zelfs dat plezier dat je gisteren had met schaatsen, dat hebben we te danken aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Wat hebben we, zegt Paulus dan ook ergens, dat we niet hebben ontvangen? Gelaten bidden of gemakzuchtig bidden, dat is zo anders dan het bidden dat Jezus ons leert. Dat is bidden, zoeken, kloppen om de genade van zijn vader. In het vertrouwen dat hij alles weet. Ook die raadsels kent. En ook, vader, als uw genade dan zo groot is, wilt u mij dan ook geven wat mij ontbreekt? Ik heb het niet verdiend, maar toch, u bent zo goed in Jezus. Kijk, dan bid je vanuit de dankbaarheid en uit de verwondering. Want 1, alles wat je hebt is onverdiend. En 2, daarom is het ook al zo ontzettend veel. Dat alles wat je niet hebt en wat je ontbreekt, daarbij eigenlijk, ook kan dat een heel gevecht zijn, in het niet valt. Soms kun je iets leren hè, van iemand in de gemeente die, naar de mens gesproken, heel veel moet missen. En die zo gelukkig is met het kleine wat hij of zij wel heeft. En laat dat ons dan ook aansporen tot kinderlijk vertrouwen dat deze vader in al de dingen die je aan hem voorlegt, zal geven wat je nodig hebt. Want wie bidt, die ontvangt. Er staat niet wat je ontvangt, maar wel dat je ontvangt. Wie bidt, die ontvangt. En toch, gemeente, wat kun je worstelen met die vraag? Is het wel waar wat hier staat? Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. 2 dingen daarover. Eerst iets van Luther en daarna dat tweede verhaaltje wat Jezus vertelt. Bid en u zal gegeven worden. Is het wel waar? Luther heeft die trits, bid, zoek, klop, vergeleken met een moeder die met haar kind verstoppertje speelt. Je kind vraagt, bid. Mama, waar zit je? En jij geeft natuurlijk geen antwoord. En dan gaat dat kind zoeken. Mama, mama, waar zit je dan? Maak eens een geluidje. En het klopt op de deur van de kast. Zit je hierin en daar? Zit je daarachter? Bidden, zoeken, kloppen. Abba, Vader, in het verborgene. Hoort u me wel? Waar bent u dan? Geef eens antwoord. Een test voor het geloof. Waar is het je om te doen als je bidt? Om God als de grote maar onbekende leverancier van je verlangens? U vraagt, wij draaien, die trant. En als ik het een beetje polemisch zeg, God als de grote snoepautomaat. En je wordt boos als je niet krijgt wat je wou. Of gaat het je om God de Vader? De Vader van Jezus Christus in al je verlangens. En dan zitten we in het Onze Vader. Uw naam wordt geheiligd. Niet mijn naam, het gaat niet om mij. Uw naam. En uw koninkrijk komen. Niet ik krijg koning in mijn leven, maar u. En uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil. En nou, op deze eerste Lijdenszondag gaan we opnieuw in de leer bij Jezus. Zo vertrouwd met zijn vader, hè? Maar zie hem nu eens hangen aan het kruis. En zijn vader? Nergens te vinden. Verstopt. Zoek. En dan nog blijft dit kind geloven in de verhoring van zijn gebed. Door bij zijn sterven, als alles duister is, te bidden met de psalmen. Vader, in uw handen geef ik mijn geest over. Wat een vertrouwen, hè? Zelfs bij het naderen van de dood. Bid en u zal gegeven zijn. In Jezus zien we wat het is. Tot in de dood toe. Dat is het eerste. Bid en u zal gegeven worden. De worsteling. Hoe moet ik dat horen? En dan nu het tweede, dat andere verhaaltje van Jezus. Welke vader onder u, Jezus spreekt ons weer heel direct aan, welke vader hier in de kerk of thuis, je kind komt bij je, vraagt om een brood, geef je hem dan een steen? Of, papa, mag ik een visje? Geef je hem dan een giftige slang die hem doodbijt? Of, hij vraagt om een ei, geef jij hem dan een schorpioen die hem gemeen steekt? No way, toch? Het is eigenlijk te bizar, toch, om over na te denken. Een vader die echt van zijn zoon houdt. Zou die hem dood willen? Want dat is eigenlijk de uiterste consequentie. Wel, als jullie die slecht zijn, je kinderen dus goede gaven weten te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Een paar dingen. Eerst hoe Jezus ons mensen hier kwalificeert. Jullie die slecht zijn. Nou, ik denk dat niemand van ons dat vanmorgen zal ontkennen. Er ontbreekt wel wat aan. Jezus noemt dat zo om te laten zien hoe anders zijn hemelse vader is. Goed. In zichzelf. Jullie die slecht zijn. En toch, we zullen het niet ontkennen, maar als het nou om je kinderen gaat, dan ga je toch voor ze door het vuur. Nou, wat denk je dan van de hemelse vader? Pure goedheid. Volmaakt. Zonder zonde. En dan die goede gaven. Brood, vis en een ei. Dat gaat dus niet over speelgoed, of een nieuwe fiets, of een game. Brood, vis en een ei, dat zijn je primaire levensbehoeften. Kijk, als iemand van je kinderen vraagt van, mag ik een nieuwe fiets? Dan zeg je misschien, nou nu niet hoor, op je verjaardag. Maar als die vraagt om iets te eten, dan denk je, ja natuurlijk. En dan zou je misschien verwachten dat Jezus zegt, als jullie al zo zijn voor je kinderen, nou, dan zal de hemelse vader daar natuurlijk helemaal voor zorgen. Eten, gezondheid, een dak boven je hoofd, geluk, al je primaire levensbehoeften. Maar dat zegt Jezus nou niet. Jezus zegt iets anders. Hoeveel te meer zal de hemelse vader zijn Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? De Heilige Geest als de primaire levensbehoefte voor iemand die bidt. Als je dit verhaal in Matteüs leest, dan spreekt Matteüs over goede dingen die de hemelse vader geeft. Maar Lucas die veegt als het ware al die goede dingen op een hoop en die zegt, de Heilige Geest. Hij is al die goede dingen in één. En wat doet nu de Heilige Geest? Ik zei het al aan het begin van de preek, die weet wel wat wij bidden moeten. En dan zegt Paulus in Romeinen 8, omdat hij volgens de wil van God voor ons bidt. De geest van Jezus in je gebed, die gaat roepen om Gods wil in al je verlangens. En wat is nu de wil van God in Romeinen 8? De aanneming tot kinderen. De adoptie. Dat je wordt weggeleid uit het oude leven in de duisternis onder de zonde. Onder de macht van de Satan. Je leven ten dode opgeschreven. En binnengeleid wordt in de liefde van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij toch ook zijn kinderen. En dan zegt Paulus daarbij, wij weten dat voor hen die God lief hebben, voor die aangenomen kinderen, alle dingen meewerken ten goede. Alle dingen. Ook die dingen waarvan jij denkt, waarom krijg ik dat nou in mijn leven? Of waarom neemt God dat niet van mij weg? Ook al die onverhoorde gebeden. Ze werken mee naar het goede. De aanneming tot kinderen. De liefdesrelatie tussen de hemelse Vader en jou als zijn kind. In de doop zijn we ertoe geroepen. Toen is God begonnen. En vanmorgen worden we er naar teruggeleid. En zij die door de geest daaruit beginnen te leven, zijn kinderen van God. Erfgenamen van het eeuwige leven. Dan zul je biddend achter Jezus aan, strijdend tegen je oude ik, die altijd weer terug wil onder de zonde en in de duisternis, los van God, worden bevrijd en opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God. Dan zul je schuilen aan zijn hart. En dan legt God je leven open, ook al die raadsels. En dan zal één ding je glashelder zijn. Mijn leven werd geleid door de diepte heen, om God en zijn genade, zijn Zoon Jezus Christus, over te houden. Jezus alleen, ik bouw op u. Amen. Dat was Psalm 146, het zesde couplet. Maar misschien is dat zomaar met u gebeurd in deze dienst. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. In die belofte willen we ook met elkaar bidden en voorbeden doen. Voor dominee Floor. We bidden om kracht en herstel en de nabijheid van de Heren. We danken en bidden voor Lilian de Pachter. Afgelopen woensdag mocht ze weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De weg naar herstel is nog lang en intensief. We bidden voor de heer De Pachter van de Elisabeth Katsvliet 10. Afgelopen maandag heeft hij een geslaagde heupoperatie ondergaan. En we bidden voor mevrouw Smitshoek van de Dussenvliet 59. Ze zal aanstaande maandag in het Maastad ziekenhuis worden opgenomen. We bidden ook voor haar man. En verder bidden we voor het werk onder de ouderen van de gemeente. Voor dakloze medeburgers. En voor onze jongeren in het voortgezet onderwijs die nog steeds afstandsonderwijs ontvangen. En voor de dokters, verpleegkundigen en verzorgenden in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Laten we danken en met en voor elkaar bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor het wonder dat u ons nadert. Vanuit het verborgene, met Jezus Christus. En dat wij in zijn voetspoor tot u mogen komen. Met alles van ons leven. En dat er een geest is die dan in ons roept. Omdat hij ons doorgrond en kent. En veel beter weet waar het op aankomt dan wij het kunnen verwoorden. En zo roepen we achter hem aan: Abba, Vader. Als we ergens ervaren wat zonde is, dan is het wel in ons bidden. Omdat er niemand van ons zal zijn die terugkijkt op de afgelopen week, kan zeggen: ik was kind bij God aan huis. En hoe groot is dan het wonder van uw genade en liefde? Dat u geen hoge drempels opwerpt, maar de deur wagenwijd openzet. En zo komen we. Heer, u weet wel onze worsteling. De teleurstelling in het bidden. De grote klappen die we hebben gekregen in het leven en die ons van het godsvertrouwen hebben beroofd. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Niet omdat we het dan begrijpen, maar we zien op Jezus. Die aan Golgotha's kruis als een kind heeft gebeden. Ik ga slapen, ik ben moe, ik sluit mijn beide ogen toe. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heere, geef dat wij alle als kinderen van u mogen leven. Leid ons verder. We bidden in het bijzonder voor hen die op dit moment het heel moeilijk hebben. We dragen dominee Flora nu op. Lilian De Pachter. De heer De Pachter, mevrouw Smitshoek en haar man. Alle die om de zieken heen staan. Heer, geef dat ze het in deze dingen van u mogen verwachten. En ook dat u alle dingen doet medewerken naar het goede. Dat u ons ook hierdoorheen binnenleidt in dat kinderlijke vertrouwen, de afhankelijkheid. En ons zo voorbereid om onszelf, ons ik, los te laten. Ik ben niet van mijzelf, maar van Jezus Christus. Die al de haren van mijn hoofd heeft geteld. Die mijn lichaam kent en mijn ziel. En die mijn leven heeft gered. En geef zo dat alle zieken en hen die in rouw gedompeld zijn of door vragen worden geplaagd, zich in dat vertrouwen, in dat houvast mogen neerleggen. We bidden voor de ouderen van de gemeente. Heren, ondersteun ze ook als ze in deze tijd zich misschien veel eenzamer voelen dan doorgaans. Misschien ook wel tobben, moet ik nou wel het vaccin nemen of niet? Het kan ook nog een vraag zijn. Heer, geef dat ze zich in alles van hun leven geleid mogen weten door u. En dat ze mogen zien op de eeuwigheid. En in Jezus Christus dat niet hoeven te ervaren als een bedreiging. Maar als een toekomst waar je ook echt naartoe kunt leven. En maak ze ook in het midden van de gemeente tot getuigen van die hoop. En dat ze voor hun nakomelingen, als ze die mogen hebben, ook tot een lichtend voorbeeld zullen zijn. We bidden voor alle die lijden onder de coronacrisis. Sociaal, economisch. We denken ook aan de jongeren die nog niet naar school kunnen, die daardoor misschien wel in een isolement zitten en die het veel energie kost om de aandacht erbij te houden en dan nog je huiswerk te doen. Help ze, ook de docenten die steeds weer de zin moeten opbrengen om het onderwijs te geven, terwijl ze bij voorbaat al weten dat het niet zo wordt opgepikt als anders. Heere, geef geduld en volharding. En dat deze tijd voor ons allen ook het appel op ons hart zal binden. Waarvoor leef je nu? En waar heb je nu grond onder de voeten? Dat we het zullen zoeken bij u. En help alle die in de verpleging werken, dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, ook om het vol te houden en om met de liefde van hun hart er voor anderen te zijn. Juist soms ook in hele moeilijke situaties. Ontfermt u zich over land en volk. En we denken vanwege de kou in deze week ook in het bijzonder aan onze dakloze medeburgers. Geef dat ze warmte vinden. Bovenal geborgenheid. Kan het ook zijn, geborgenheid bij u. Zo roepen we u aan voor de wereld. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat u de nood van de wereld, die wij niet op onze nek kunnen nemen, hebt gedragen. Kyrie eleison, Heer, ontferm u. En wij danken u dat wij nu alles mogen samenbrengen in dat gebed wat Jezus op de lippen legt. De roep om uw komen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemelen, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Ten slotte Psalm 103, het eerste couplet. Psalm 103, het eerste couplet. Gemeente, vervolg uw weg in vrede, in de verwachting van Jezus Christus die komt en onder zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.